Welkom bij de serie Vermogensregie van Lanschot Kempen, waarin we het hebben over fiscale en juridische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor uw vermogen. Bart Vroon van het Van Lanschot Kenniscentrum praat u bij en vertelt hoe u slim met uw vermogen omgaat.
Beleggers vragen zich af in welke box zij het beste kunnen beleggen. Lange tijd leek box 3 de beste oplossing, maar sinds Prinsjesdag 2023 en met name na de beruchte vergadernacht van de Tweede Kamer op 29 oktober vorig jaar, is de belegger daar toch anders naar gaan kijken. Toen kregen vermogende particulieren en vermogende DGA's een rekening gepresenteerd door flinke tariefsverhogingen in box 2 en 3. In deze podcast gaan we het hebben over beleggen in privé of in de BV. In fiscale vaktermen beleggen in box 3 of in box 2. Want het is nog lang niet rustig op fiscaal gebied. Het demissionaire kabinet onderzoekt op welke manier de plotselinge tariefsverhoging kan worden geneutraliseerd. En ondertussen denken de beoogde partijen voor de nieuwe regering na over hoe om te gaan met vermogende beleggers. Menig vermogende particulier of directeur groot aandeelhouder vraagt zich af wat de impact is van de eventuele wijziging in de belastingheffing. Hierover praat ik met Bart Vroon, vermogensstructureerder bij het Kenniscentrum van Lanschot Kempen. Mijn naam is Maarten van der Pas en fijn dat u luistert naar deze podcast over vermogensregie. Bart, de beleggende particulier die heeft in januari een voorlopig aanslag inkomstenbelasting 2024 gekregen. En daar wordt in box 3 rekening gehouden met een forfaitair rendement van 6%. Ja, nou denk ik eigenlijk bij de huidige rendementen van de AIX en de MSCI World aandelenindex van 10% of meer. Ja, lijkt me dat die beleggende particulier best kan leven met die voorlopige aanslag.
Ja, nou ja, op zich zeker wel, ja. Maar ja, het jaar is nog niet voorbij. Hè? En een portefeuille bestaat vaak niet alleen uit de MSCI of uit de AIX. Is vaak gespreid. Hè? Er zijn vaak ook andere vermogenscategorieën, zoals obligaties en vastgoed. En daarnaast is het zo dat de geopolitieke omstandigheden zo turbulent zijn, dat sentiment zo zou kunnen omslaan. Dus het totale rendement dit jaar kan nog anders uitkomen.
Ja, dan kan nog hoger of lager dan die 6% natuurlijk uitkomen. Ja, nu is het ook zo dat het forfaitaire rendement voor overige bezittingen voor volgend jaar ook al vaststaat. Hè? En dat is namelijk die 5,88%. Hoe zit dat precies?
Ja, dat heeft te maken met de methodiek. En dat is juist waar de beleggers zo ontevreden over zijn. Er wordt geheven volgens wat we noemen de spaarvariant. Er zijn drie categorieën. We hebben sparen, we hebben schulden en we hebben overige bezittingen. En voor elke categorie geldt een rendement. We zijn in ieder geval verlost van die methodiek waarbij een fictieve verdeling van vermogensbestanddelen wordt gehanteerd. Naarmate men meer vermogen had, wordt men ook meer geacht te beleggen. En moest men eigenlijk meer risico nemen om ook aan dat forfaitaire rendement te komen. Maar voor die mensen die in de categorie overige bezittingen zitten, is het eigenlijk nog steeds onbevredigend. Dat gaat uit van een pakketje van 14% obligaties, 33% aandelen en 53% in vastgoed. Maar eigenlijk is er wel elk jaar wel iemand die iets te mouwen heeft. Want aandelenbeleggers hadden een heel slecht jaar in 2022. En werden toch afgerekend over een forfaitair rendement van 5,53%. En vastgoedbeleggers hadden juist in 2023 een slecht jaar. En die moesten toch over ruim 6% afrekenen. En daarnaast is het ook nog zo dat de spaarders dan ook nog ontevreden kunnen zijn. Want die krijgen eerst een voorlopige aanslag op basis van een rendement van 0,4%. En die moeten uiteindelijk dan toch over 1% belasting betalen. En dat weten ze niet van tevoren en dat irriteert die mensen.
Ja, maar zo'n forfaitair rendement, het is altijd wel iemand inderdaad voor wie het verkeerd uitpakt.
Ja, eigenlijk. Of je door de hond of door de kat gebeten wordt, ja.
Ja, dan noem jij ook die spaarvariant, hè Bart. En als we nu ook even naar het grotere geheel kijken, dan zijn we dus eigenlijk op weg naar het belasten van daadwerkelijk behaald beleggingsrendement. Dat moet dan in 2027 het geval zijn. En die spaarvariant is daar een tussenoplossing bij of in. Maar hoe dat belasten van dat daadwerkelijke rendement, dat blijkt voor de overheid nogal een lastige puzzel. Hè? En die wijzigingen in de belastingmethodiek hebben al de nodige beroepsprocedures opgeleverd. En dat lijkt me dat maakt het voor staatssecretaris Van Rij van Financiën ook heel lastig om natuurlijk te bepalen hoe het verder moet met die box 3. Kun jij zeggen, ja, waar staan we nou op dit moment?
Ja, kijk, jij noemt die spaarvariant. En die spaarvariant is eigenlijk het gevolg van dat beroemde kerstarrest van 2021 van de Hoge Raad. Ja. En daarbij, die spaarvariant is dus de basis voor de herstelwet voor de jaren vanaf 2017. En op dit moment moet de Hoge Raad uitspraak doen of die spaarvariant ook in strijd is met het Europese verdrag ter bescherming van de rechten van de mens. En helaas is die uitspraak dus nu uitgesteld tot augustus van dit jaar. En hoe komt dat? Nou ja, waarschijnlijk omdat twee advocaten-generaal advies hebben uitgebracht aan de Hoge Raad. En zij concluderen dat die spaarvariant ook in strijd is. En zij gaan ook wat meer in op wat er nou daadwerkelijk onder werkelijk behaald rendement moet worden verstaan. Nou, dus helaas, die Hoge Raad uitspraak uitgesteld. Dat is één zaak die boven de markt hangt. En er is nog een tweede zaak. En dat is een procedure bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. En dat heeft betrekking op de box 3-heffing over de jaren 2013 tot en met 2016. Dus eigenlijk nog de jaren voor de spaarvariant. En dan hebben we het over het oude wettelijke regime. En dat zou ook nog kunnen worden aangetast. Dus er zijn een hoop zaken onzeker op dit moment. En ook inkomsten onzeker voor de staat.
Ja, nee, dat is duidelijk. Ja, natuurlijk in die uitspraak van de Hoge Raad. Daar werd vol verwachting uitgekeken naar de fiscale wereld. Maar ja, we moeten nog even geduld hebben tot augustus. Nou heeft de staatssecretaris natuurlijk ook besloten om geen definitieve aanslagen inkomstenbelastingen op te leggen over de jaren vanaf 2021. Ja, zodat de uitspraak van de Hoge Raad in die definitieve aanslag kan worden verwerkt. Maar dat betekent natuurlijk ook dat er nog best wel veel werk komt. Hè, en dat de staat eigenlijk nog langer op belastinggeld moet wachten. En de Belastingdienst kan natuurlijk ook geen belastingrente bijtellen. Zou dan het tarief van 36% in box 3 ook nog kunnen dalen?
Nou, voor dit jaar is dat uitgesloten. Maar voor volgend jaar bestaat die mogelijkheid. Hè. We zien dat het demissionaire kabinet zoekt naar oplossingen om die plotselinge verhoging naar 36% te ondervangen. Want er was heel veel kritiek op. En die is eigenlijk door de Tweede Kamer vastgesteld bij amendement. En in die beruchte nacht van 26 op 27 oktober. En nu heeft dus staatssecretaris Van Rij in een Kamerbrief gericht aan de Eerste Kamer een voorstel geuit om die verhoging van tot 36% gedeeltelijk ongedaan te maken. En als je ziet uit welke instrumenten hij dan kan putten. Ja, dat zijn uiteindelijk instrumenten op basis waarvan de belastingbetaler uiteindelijk niet aan de ene kant belasting hoeft te betalen, maar dan aan de andere kant. Bijvoorbeeld door het verhogen van het eigen woningforfait, verhogen van de schenk- en erfbelasting of het verlagen van het heffingvrije vermogen. Dus uiteindelijk moet het linksom of rechtsom betaald worden. Hè? Hij zoekt telkens naar budgetneutrale oplossingen. Ik reken er niet op dat dat percentage van 36% wordt verlaagd. En ik denk dat de methodiek van de spaarvariant alleen wordt gewijzigd als financiën daartoe door de Hoge Raad wordt gedwongen. En het tarief van 36% zou misschien volgend jaar iets verlaagd kunnen worden. Maar ja, dat zullen we moeten afwachten. We hebben nog de voorjaarsnota, we hebben Prinsjesdag. Dus er staat ons nog het een en ander te wachten.
Ja, want als ik dat zo eigenlijk samenvat, dan is er nog best wel veel onduidelijk, hè, van wat er nou eigenlijk gaan wat er gaat worden. En dan heb je natuurlijk aan de ene kant het demissionaire kabinet, hè, wat eigenlijk met voorstellen zijn eigen belastingplan 2024 probeert te repareren. En tegelijkertijd bevinden we ons natuurlijk ook midden in de formatie van een nieuw kabinet, wat er dan toch eindelijk lijkt te komen. Is het nou eigenlijk ook zo dat er dan oude plannen en nieuwe plannen zijn, ja, die hetzelfde zijn of elkaar ook weer tegenspreken?
Ja, het zit aan elkaar van tegenstrijdigheden. Want het bestaande kabinet loopt tegen knelpunten aan. Hij wil bijvoorbeeld minimumloon verhogen, kinderopvang toeslag verhogen en zoekt naar budget om dat te kunnen financieren. En dat wil het kabinet dan met fiscale maatregelen doen. En daarnaast heb je de samenstelling van de Tweede Kamer die uiteindelijk die voorstellen goed moet keuren. En wat je net zei, die beoogde coalitiepartijen, ieder haalt natuurlijk weer zijn eigen verkiezingsplannen tevoorschijn. Zo heb je recentelijk het pleidooi voor een internationale minimumtax voor rijken. NSC en VVD die houden daar een pleidooi voor. Maar die willen dat toch eigenlijk vooral niet voor de rijke Nederlanders. En Van Rij wil dat eigenlijk zelf ook niet. Mm-hmm. En tot slot zie je dat de ambtenaren van Financiën, die hebben een bouwstenennota gemaakt. En dat is dus eigenlijk een menukaart voor ambtenaren of eigenlijk voor de politieke partijen om te kijken waar wat te halen is.
Ja, en wat houdt die bouwstenennota in?
Ja, nou ja, wat ik zeg, het is een menukaart. Ik geloof iets van wel 70 fiches, waarin op basis van budgetneutrale oplossingen een oplossing kan worden gevonden voor fiscale compensatie.
Ja, eigenlijk een soort van plan, nieuw belastingplan, moet ik het zo samenvatten dan? Of?
Nee, het is eigenlijk een mogelijkheid voor politieke partijen om te kijken van, op welke manier willen wij fiscale politiek drijven?
Ja, eigenlijk een ideeënlijst misschien wel.
Ja.
Ja, daar hadden we het al over, hè, dat dan in 2027 die belastingheffing over werkelijk rendement er moet komen. Wat zijn jouw verwachtingen hieromtrent?
Ja, nou, het wordt heel kort dag om dat nog te halen. De staatssecretaris doet er wel alles aan, hè. Die geeft daar voldoende druk op.
Ja.
Maar het wordt heel lastig. Wat is de gedachte? De gedachte is dat beleggingen zullen worden belast op basis van een vermogensaanwasbelasting. Hè. Dus het werkelijke rente, zoals dividend en rente, die worden gewoon in desbetreffende jaar belast. Maar ook de ongerealiseerde rendementen worden belast in dat jaar. En dat kan dus leiden dat je het ene jaar een verlies maakt en het andere jaar het ene jaar een winst maakt en het andere jaar een verlies leidt dat gecompenseerd kan worden. Nou ja, en dan krijg je ook een andere systematiek voor vastgoedbeleggers. Die krijgen dan een vermogenswinstbelasting. Wat wil zeggen dat je de huren van jaar tot jaar belast na aftrek van de kosten. Maar dat TZT, de verkoopwinst, wordt belast. En dat zou dan ook voor bijvoorbeeld tweede woning in eigen gebruik gelden.
Ja, nou wat kunnen we uiteindelijk concluderen voor die privébelegger? Hè? Moet hij dan nu in box 3 blijven?
Ja, ik denk het wel. Hij heeft zijn aanslag 2024 al gehad. Dus hij moet belasting betalen. Box 3 is te veel in beweging om daar nu veranderingen aan te maken. Er zijn politieke partijen die willen naast de box 3-heffing ook nog een vermogensbelasting introduceren. Ja, blijft box 2 daar nou buiten schot of niet? Hè? Dat weten we nog niet.
Ja.
En je moet je natuurlijk heel goed afvragen van als ik niet in box 3 wil zijn, wat is dan mijn alternatief? Dan zou ik vermogen naar mijn BV moeten overdragen als ik die al heb. En daar wordt tenminste belasting geheven over mijn daadwerkelijk gerealiseerde winsten. En de verliezen zijn eventueel aftrekbaar.
Ja, en bij vermogen overheven naar de BV, dan hebben we het dus eigenlijk over boxhoppen. Hè?
Ja, zo wordt dat genoemd. Boxhoppen, ja. Dus we springen dan eigenlijk van box 3 naar box 2. Ja, dan is je vermogen weg uit box 3. Dan ben je af van die forfaitaire heffing. Inkomsten en winsten worden belast dan met vennootschapsbelasting. En je hebt eigenlijk de mogelijkheid om dividenden aan privé uit te keren, om dat uit te stellen.
Ja, en als je nou als privébelegger gaat boxhoppen, hè, wat zijn dan de gevolgen?
Nou goed, ik heb dan mijn vermogen in de BV. In principe, als ik dan bijvoorbeeld beleg in vermogensfondsen, in feite groeifondsen, dan moet ik wel van jaar tot jaar winst nemen. Dan moet ik mijn vermogensfondsen waarderen op de werkelijke waarde. Maar je zou ook naar een andere vorm van beleggingsdienstverlening kunnen gaan. Bijvoorbeeld advies of vermogensbeheer met individuele titels. En daarvoor geldt een ander winstregime, namelijk het goedkoopmansgebruik. En je zou dan, je mag dan afwaarderen als je verliezen leidt. Maar je hoeft geen winst te nemen als die nog niet is gerealiseerd. Dus dat betekent eigenlijk dat je nog geen vennootschapsbelasting betaalt als je die winst niet gerealiseerd hebt. Nou, en je hoeft dan niet alleen je vennootschapsbelasting uit te stellen, maar je kunt ook de box 2 heffing uit te stellen door geen dividend uit te keren.
Ja, dan vraag ik me eigenlijk dan wel af, wanneer is die vermogende particulier dan beter af wanneer hij vermogen in die BV onderbrengt?
Ja, nou ja, dat hangt er van af. Hè. Bijvoorbeeld, er zijn wel vermogende particulieren die ook schulden hebben. En als zij dan vermogenscomponenten onderbrengen in de BV, dan zouden ze eigenlijk hun netto privévermogen naar nihil kunnen terugbrengen. En dan betalen ze helemaal geen box 3 belasting. Dus dat zou één argument kunnen zijn. En een ander aspect is dat je bijvoorbeeld laagrentende vermogensbestanddelen of laagrentende beleggingen, die zou je ook in de BV kunnen brengen. Hè, bijvoorbeeld wanneer het verwachte rendement onder het omslagrendement ligt van ongeveer 5%. Nou, dan is het eigenlijk lucratief om die beleggingen in de BV te hebben.
Ja, en ja, dan hebben we natuurlijk ook nog de directeur groot aandeelhouder, hè, die al zijn geld misschien al in een BV heeft, hè, bijvoorbeeld als hij zijn onderneming verkocht heeft. Moet hij of zij zijn vermogen dan naar box 3 overbrengen?
Ja, als zij hun onderneming hebben verkocht, dan hebben ze eigenlijk nog wat wij noemen beclaimde reserves. Mm-hmm. Dus je kunt die reserves alleen maar uitkeren als je daar box 2 belasting over betaalt. Nou ja, als je daar rekening mee houdt, dan heb je te maken met een omslagrendement voor grote BV's. Nou, dat is wel ruim 8,5%. Dus je zou dan op je beleggingen in privé ruim 8,5% rendement moeten maken om dat goed te maken. En dat zal niet zo heel snel attractief zijn. Dus de meeste mensen zullen hun beleggingen dan in de BV aanhouden. Nou, wat heb je dan in de BV? Ja, je zou het lage box 2 tarief van 24,5% kunnen benutten door periodiek, hè, elk jaar €67.000 dividend uit te keren per persoon. Nou, dat is toch nog wel interessant en het zou best kunnen dat dat tarief van 24,5% ook weer wordt verhoogd. Ik heb ook wel weer voorstellen gezien waarbij dat bijvoorbeeld naar 26,5% zal worden verhoogd.
Ja, ja.
Dus een DGA zal het merendeel van zijn beclaimde reserves wel in de BV houden. Ja,
ja, dus eigenlijk, ja, concluderend, hè, dus een DGA die zijn vermogen in de BV, die zit op dit moment eigenlijk nog goed.
Ja, zeker wel. Ja, ja, kijk, hij zal dat 24,5% tarief wel willen benutten. Want dat zal verloren gaan. En, maar ja, we moeten wel in de gaten houden dat die DGA te maken heeft met een gecombineerd tarief dat hoger is, hè, dan het maximumtarief van de werknemer. Want dat is 49,5%. En het gecombineerde tarief voor een grote DGA is meer dan 50%. Dus dat gaat echt meespelen. En als we zo de ontwikkelingen zien, ja, dan zien we dat die DGA toch wel zwaarder wordt belast. Waardoor het ook gaandeweg minder aantrekkelijk wordt om in de BV te beleggen.
Ja, ik wil ook een beetje naar de tips overgaan. Bart, tot slot geven we altijd tips mee. Wat kun je de luisteraar nog meegeven?
Nou, ik heb 3 tips. Eentje is eigenlijk dat het voordeel van beleggen in de BV is dat je dus de winstbepaling kunt beïnvloeden. Hè? Dus beleg je in individuele titels, dan betekent dat dat je verliezen mag nemen, maar ongerealiseerde winsten nog niet hoeft te nemen. En zo kun je dus eigenlijk vennootschapsbelasting uitstellen. Nou, dat kan dus door te beleggen in advies. Bij ons kan dat nog. En of je kunt ook vermogensbeheer met individuele titels doen. En dan kun je dus de heffing van vennootschapsbelasting uitstellen. Een tweede tip is, blijf vooral belegd. Ga nu niet te veel schuiven met vermogens. En in het najaar is er hopelijk meer zicht op de heffing in box 3. En mijn derde tip is, als u nu belegt in een open fonds voor gemene rekening of in een open commanditaire vennootschap. Nou ja, daar heb ik de vorige podcast tijd aan besteed. Voor deze mensen is het toch wel aan te bevelen om toch wel op korte termijn een BV op te richten, zodat je de mogelijkheid hebt om aan het einde van het jaar in box 2 te blijven. Of dat je uiteindelijk toch wel naar box 3 gaat. Maar die flexibiliteit heb je dan in ieder geval.
Nou, bedankt Bart. En als ik jou eigenlijk goed begrijp, dan is er nog veel onduidelijk voor de beleggende vermogende particulier en directeur groot aandeelhouder. Op weg naar die belastingheffing over daadwerkelijk behaald rendement op vermogen. Nou, vooralsnog kan de privébelegger het beste in box 3 blijven en de uitspraak van de Hoge Raad in augustus afwachten. Daar gaan we het in deze podcast zeker ook nog over hebben. En daarnaast is het ook belangrijk wat Prinsjesdag brengt.
Ja, zeker. Ik ben benieuwd of daar nog verrassingen uitkomen.
Ja, en ik begrijp ook van jou, hè, boxhoppen heeft alleen zin als het verwachte rendement lager is dan het omslagrendement of zelfs negatief wordt. De privébelegger kan overwegen zijn vermogen in een BV onder te brengen als het box 3 tarief verder stijgt of wanneer er een echte vermogensbelasting wordt geherintroduceerd. En de directeur groot aandeelhouder die in zijn BV belegt, die zit voorlopig nog goed.
Ja. Daar ben ik het mee eens, ja.
Ja, wilt u nu meer weten over de consequenties van wat Bart en ik hebben besproken voor uw situatie? Neem dan contact op met uw banker of met uw fiscalist, zodat u tijdig weet wat uw opties zijn.
Bedankt voor het luisteren naar Vermogensregie, een serie binnen de podcast van Van Lanschot Kempen. Wilt u meer regie over uw vermogen? Bezoek dan onze website en abonneer u op dit kanaal.